een Bijbel meegenomen. En een toelichting erop. Moet volgens mij goed komen vanmorgen. Eén oprecht, goedemorgen allemaal. Fijn dat u gekomen bent. En dat u het woord dat Paulus schrijft ter harte hebt genomen. Om vanmorgen de onderlinge samenkomsten niet te mijden. Maar om vanmorgen te komen en dat u zich hebt willen onderwerpen aan mijn toespraak voor vanmorgen. En ik wens u daar heel veel wijsheid in en heel veel sterkte mee. Vanmorgen wil ik je meenemen in de Bijbel, in het woord van God. En een beetje gaan nadenken over de plaats die wij als kinderen van God, als christenen moeten innemen in de wereld. En waar ik met name je mee wil nemen is het na te denken of je staat op de plaats waar je moet staan. Want ik geloof dat als wij als kinderen van God, als volgelingen van Jezus, de plek gaan innemen die we moeten innemen, dat we tot zegen zullen zijn van de mensen om ons heen. En dat we juist omdat we tot zegen zullen zijn voor de mensen om ons heen, we God gaan verheerlijken. En als we God gaan verheerlijken, gaan we doen waar we voor zijn gemaakt. De mens is gemaakt als kroon op de schepping. En door God te verheerlijken, voldoen we aan het doel wat we hebben. We hoeven niet meer te doen, we hoeven niet minder te doen, dan God te verheerlijken. En ik geloof, en dat is ook mijn stelling voor vandaag, dat als wij de positie innemen die we moeten doen, dat we tot zegen kunnen zijn voor mensen om ons heen, maar dat we God gaan verheerlijken. Er zit aan die theorie ook een keerzijde. Want wat gaat er gebeuren als je niet je plek inneemt? En dat is eigenlijk de boodschap. De stelling is dat als we dus de plek innemen die we moeten doen, zijn we tot zegen. Kan God door ons heen werken. Maar wat gaat er gebeuren als u, als ik, als jij niet de plek inneemt die God van je vraagt? En helaas in het leven is dat vaak wel eens een heel goed lichtpunt om te gaan laten schijnen. En ik hoop vandaag je mee te nemen in het verhaal van David en Uria. En dat kun je vinden in 2 Samuel hoofdstuk 11, dus het schriftgedeelte voor vandaag. David en Uria wil ik met je gaan lezen en daarin meenemen. Moet die lager over? Oké.
Maar dat mag ook.
Zeg het maar. Ja, is het beter? Ik hoor mezelf ook niet helemaal, maar het kan zijn dat er niet een monitor even zo gauw beschikbaar is. Ja, dat vindt dus niks, hè, zo'n touwtje dan hiervoor. Daarom had ik hem nou juist aan die kant graag, Gerdian. Ik denk, tijd. Ja, maar dat is de, we doen geen dassen meer. Nou, dan maar zo. Weer dat niks. Maar ik wil je meenemen in het verhaal van David en Uria. En mijn vraag aan jou vandaag is, neem je je plaats in? David en Uria, u kent het verhaal helemaal, want we kennen het in de wandelgang als David en Batsheba. Maar het gaat mij vandaag niet zozeer over de affaire tussen David en Batsheba. Ik wil graag met je kijken vanuit het tweede boek Samuel, hoofdstuk 11, naar die beide mannen. 2 Samuel, hoofdstuk 11. Heerlijk dat geblader. Je zult begrijpen dat gaat ik niet voor de digitale tijdperk ben, maar dan hoor je dat niet meer. Maar dat geblader is zo mooi. Huh, mooi geluid. 2 Samuel hoofdstuk 11. En dan van vers 1. En dan gaan we door tot 17 en daarna verderop nog 2 versen. 2 Samuel hoofdstuk 11. Bij het aanbreken van het voorjaar leert de Bijbel ons daar de tijd waarin koningen gewoonlijk ten strijde trekken. Stuurde David opnieuw een leger erop uit, onder leiding van Joab en zijn aanvoerders, om de Ammonieten te verslaan en Rabba te belegeren. Zelf bleef hij in Jeruzalem achter. Op een keer stond hij aan het eind van de middag op van zijn rustbed en liep wat heen en weer over het dak van het paleis. Beneden zag hij een vrouw die aan het baden was. Ze was heel mooi om te zien. Hij liet uitzoeken wie ze was en men zei hem, dat is Batsheba, de dochter van Eliam, de vrouw van de Hetiet Uria. David liet haar bij zich komen en sliep met haar. De voorgeschreven periode van onthouding naar haar onreinheid was juist verstreken. Daarna ging ze terug naar huis. Enige tijd later merkte ze dat ze zwanger was. Ze liet dat aan David berichten, waarop David aan Joab opdracht gaf om Uria naar hem toe te sturen. Uria meldde zich op bevel van Joab bij David, die hem vroeg hoe Joab en het leger het maakten en hoe het er met de oorlog voor stond. Vervolgens zei hij, ga naar huis en ontspan u wat. Toen Uria het paleis verliet, kreeg hij nog een geschenk van de koning mee. Maar Uria ging niet naar huis. Hij bleef slapen in het poortgebouw van het paleis, bij de knechten van zijn heer. Toen men David verteld had dat Uria niet naar huis was gegaan, zei hij tegen hem: u hebt toch een lange reis achter de rug. Waarom bent u niet naar huis gegaan? Uria antwoordde: de ark en het leger van Israël en Juda zijn ondergebracht in hutten. Opperbevelhebber Joab en zijn manschappen bivakkeren in het open veld. Zou ik dan naar huis gaan om te eten en te drinken en te slapen met mijn vrouw, zo waar u leeft? Dat doe ik niet. David zei tegen Uria: blijf ook vandaag nog hier, dan laat ik u morgen teruggaan. Uria bleef die dag dus nog in Jeruzalem. De dag daarop nodigde David hem bij zich aan tafel en voerde hem dronken. Toch ging Uria 's avonds niet naar huis, maar legde zich opnieuw te slapen bij de knechten van zijn heer. De volgende morgen schreef David Joab een brief, die hij aan Uria meegaf. In de brief stond: stel Uria op waar het het heefst wordt gevochten en geef hem geen rugdekking, opdat hij wordt getroffen en sneuvelt. Joab onderzocht waar de verdediging het sterkst was en stelde Uria juist daarop. De verdedigers van de stad deden een uitval naar Joab. Er vielen slachtoffers onder de soldaten van David. En ook Uria vond de dood. Dan wil ik met u doorlezen naar vers 26. De vrouw van Uria kreeg een bericht dat haar man was gesneuveld. Ze treurde om haar echtgenoot. Toen de rouwtijd voorbij was, nam David haar bij zich aan het hof. Zij werd zijn vrouw en baarde hem een zoon. Naar het oordeel van de Heer was het wel degelijk slecht wat David had gedaan. Een verhaal wat we allemaal heel goed kennen. En we worden hier op de eerste plaats eigenlijk al snel duidelijk, of wordt ons al snel duidelijk gemaakt wat er aan de hand is. Ik vind die eerste zin zo heel erg mooi. De tijd dat de koningen gingen oorlog voeren. Anderen gaan vissen, sommigen gaan voetballen en koningen gaan oorlog voeren. En David deed precies hetzelfde. David ging oorlog voeren. Alleen in tegenstelling tot de gewoonte leert de Bijbel ons in een paar kleine zinnen dat het anders ging dan normaal. David stuurt Joab erop uit. Nou, Joab was wel los vertrouwd, dat was geen probleem. Die wist wel hoe je moest oorlog voeren. Maar hij zelf bleef achter in Jeruzalem. Hij nam de plaats niet in die hij als koning in moest nemen. Als koning moest hij meegaan in de strijd. Vooraan, de mannen motiveren. 10 keer tjaka roepen tegenwoordig. En meer van dat soort activiteiten. Maar hij moest mee. Hij moest er zijn. De mannen moesten zien waarom ze het doen. Weet u, ik heb een eigen bedrijf en ik mag zelf heel graag vlieren fluiten. Totdat mijn kleine grote broer bij mij komt en hij zegt: en nou moet je hier weer eens zijn, want we willen je zien. Je moet er zijn. De manschappen willen je zien. De manschappen willen weten voor wie ze vechten. Ze willen gemotiveerd worden. Ze willen de koning zien. Maar David had er geen zin in. David besluit om achter te blijven. En zoals ik in mijn inleiding al zei, als we niet de plaats in gaan nemen die wij in moeten nemen, wat gaat er dan gebeuren? En we zien dat er dan eigenlijk hele verschrikkelijke dingen gaan gebeuren. Causale verband wat ik dus aan wil tonen is dat de situatie die we zometeen gaan behandelen niet was gebeurd als David zijn plek had ingenomen die hij had moeten innemen. Het verhaal gaat anders. En het verhaal kent u wel. David heeft een vrije middag. Hij heeft zijn slaapje gedaan, zijn siesta gedaan, zijn schoonheidskoesje. En hij wandelt dat op het paleis heen en weer. En hij heeft een paar goede ogen in zijn hoofd, leert de Bijbel. Want hij ziet de goede dingen. Want hij ziet daar een ontzettende mooie vrouw een bad nemen. Als je daarmee geconfronteerd wordt, is dat iets wat je kan gebeuren. Het probleem begint daarna. Want wat doet hij? Hij pakt een stoel en hij gaat ervoor zitten. Hij gaat er gewoon voor zitten. Misschien laat hij zijn bediende nog wat te eten en te drinken halen. Maar hij gaat er gewoon eens goed voor zitten. En dat is het begin van het einde. Op het moment dat David nog kan remmen, kan stoppen, gaat hij toegeven. Weet u, dat is hetzelfde als je met je sleetje naar beneden gaat en je weet het niet helemaal. Je kunt aan het begin van de afdaling nog stoppen. Maar zodra je over een bepaald punt heen bent, dan is het foute boel. En dan ga je en dan kun je niet meer stoppen. En dat zie je in het leven van David terug. Ik wil even kort met u het verhaal doornemen. We worden hier geconfronteerd met een enorm persoonlijk drama. Dit is echt een inktzwarte bladzijde in het leven van David. Er doen een aantal mensen aan dit drama mee. Op de eerste plaats koning David zelf. Dan zien we dat er een vrouw in het spel komt, die heet Bathsheba. En Bathsheba was de dochter van Eliam. En wie was Eliam? Eliam was een adviseur van David. David en Eliam kenden elkaar. Het is natuurlijk een beetje wonderlijk voor ons dat David die Batsheba niet kende. Daar heb ik natuurlijk ook eens even over na zitten denken. We moeten het verhaal altijd blijven plaatsen in de culturele context. Die vrouwen gingen gesluierd over straat. Dus die mannen die kenden die dochters niet van al die vrouwen. Als ze niet thuis kwamen en elkaar ontmoetten daar, wisten die mannen gewoon niet hoe mooie dochter een vriend of een vriendin had. Dat was gewoon niet bekend. Dus dat zal in deze situatie ook het geval zijn. Het kan best wel zijn dat David inderdaad Batsheba nog nooit ontmoet had. Maar ze was de dochter van Eliam. Het verhaal van het drama wordt nog groter. Want Batsheba was getrouwd met Uria de Hetiet. Nou, dat is natuurlijk een hele mooie toevoeging. Het is dus niet Uria de Jood. Nee, het is Uria de Hetiet. Hij was van geboorte van een ander volk. Alleen hij had zich bekeerd tot het Jodendom. En daarom kon hij ook trouwen met Batsheba. Van de Hetiet Uria wordt geschreven dat hij was een van David's dappere helden. 2 Samuel 26, even uit het hoofd. Een beetje tricky, ik weet het. Lezen we de verhalen van de dappere helden van David. En daar wordt hij genoemd. Nou, dat waren mannen. Bij ons in de regio hebben we Grutte Pier. Nou, volgens mij was Grutte Pier een mietje. Echt waar. Die mannen die konden vechten. Er staat een verhaal bij dat koning David was met zijn manschappen onderweg. Hij had heel erg veel zin in water. Alleen de put werd bezet door de tegenstander. En hij maar roept, oh, ik heb zo zin in een glaasje water. Er zijn er 3 van die rakkers die zeggen, nou koning, als u water wil hebben, gaan we even water halen. En die blazen daar zo rechtstreeks door die vijand heen richting die put. Haal een emmer water en gaan we terug. Alsjeblieft, hier is uw emmer water, majesteit. Er waren mannen bij die in staat waren honderden mensen te doden. Je moet dat vanmiddag gewoon eens lezen over die dappere helden. En in die dappere helden, dat zijn dus de mannen die hun leven willen geven voor koning David. Die misschien al jaren met hem optrokken toen hij als vogelvrij verklaarde op de vlucht was voor koning Saul. Een van die mannen is de Hetiet Uria. Goede tijden, slechte tijden is er niks bij. Er is wat dat dan gaat, niks nieuws onder de zon. En in die setting speelt dit verhaal zich af. En toen ik daar een beetje dat wat uitgeplozen had, denk ik, oh, wat een ellende. En weet u, het is het moment waarop het gebeurt. Had je David een week van tevoren gevraagd, zou je ooit dit en dit gaan doen? Dan had hij met zijn handen in het vuur, allebei de handen in het vuur, doe ik nooit. En ik denk dat hij het 100% gemeend had. Maar door een kleinigheidje, door een kleine toegeving, ontstaat er een eens zwarte bladzijde. Als je de Bijbel daarna gaat lezen en de dingen in de volgorde zet, zul je zien dat David eigenlijk daarna nooit meer de oude David is geworden. Dit heeft er enorm ingehaakt bij hem. Een van de dingen die we zien bij David in zijn gezinsleven is dat hij was geen goede vader. Dat is een hele harde stelling die ik even bekleed. Maar kijk in dat gezin wat er allemaal gebeurde. Incest tot en met. En we lezen nergens dat David ooit eens ingreep en die jongens een draai om hun oren gaf. Een van de andere diep trieste gevallen is het verhaal van Absalom, die in Hebron zichzelf tot koning uitroept. En David is er niet meer. Omdat David de plaats niet inneemt die hij moet nemen, omdat de Bijbel heel duidelijk zegt, David bleef achter, ontstaan er hele grote problemen. En dat is het verhaal wat ik je vandaag mee wil geven. Dat als wij de plek gaan innemen, die we moeten innemen, dan laat ik het licht even van de andere kant erop schijnen. Dan kunnen we ervoor zorgen dat we dus de problemen die we vandaag benoemen, dat we daarvoor behoed en bewaard kunnen worden. Want God wil maar 1 ding en die wil je het goede geven. Wat leert Jeremia? Ik heb gedachten van heil over u. Een gedachte van een hele volle, een hoopvolle toekomst. En dat is wat God graag met jouw leven wil. Maar u en ik, wij zullen daar de plaats voor moeten innemen die we moeten doen. Toch is het denk ik wel verstandig om in dit verhaal even het patroon door te nemen wat je ziet bij zonde. Op de eerste plaats, en dan gaan we naar de volgende sheet toe. Als alles goed gaat, tenminste. Ja, kom maar, loop maar mee, we beginnen met het eerste punt. David verloor zijn doel uit het oog. Om eigenlijk op de plek waar hij had moeten staan, ja, niet te zijn. Vervolgens gaat hij zijn eigen verlangens doen, de tweede. Vanuit die tweede komt er vanuit die verleiding een stuk tevoorschijn dat hij eraan toegeeft in plaats van weg te gaan. Dat hij die vrouw daar zag baden, dat was iets wat gebeuren kon. Maar David, de dappere man en de echte man, want laten we maar even heel eerlijk wezen, wat doen wij? Die gaat ervoor zitten. Had hij zich omgedraaid en weggelopen, was er niks aan de hand geweest. Heb je wel een beeld op je ogen waar je nog mee strijden moet? Maar had hij zich kunnen omdraaien? Maar hij doet het niet. En wat doen wij vaak in situaties? Draaien wij ons wel om? En dan hoeft het niet in dit geval met seksualiteit te maken te hebben. Het zijn ook andere situaties. Wat doen we? Gaan we ervoor zitten of gaan we andere dingen doen? Vervolgens zie je dan dat hij wel bewust zonde, want hij laat Batsheba komen. En dan zeggen wij ook van, ja, maar waarom deed die Batsheba dat dan? Dat toch kunnen zeggen, David, dit kan niet. Nou, het was de koning in die dagen. En als de koning, we weten dat van de keizer, als ze zo deden, was het gewoon afgelopen met je leven. Dus Batsheba had niet zoveel te melden. Het mooie detail wat de Bijbel dan aangeeft, is dat ze was net ongesteld geweest. Dus het kind was echt van David. De kans was ook wel heel groot dat als het geboren werd, dat het rossig haar zou hebben. Had Batsheba sowieso wat uit te leggen welke melkboer dat geweest zou kunnen zijn. Maar David, hij zondigt wel bewust. Hij laat Batsheba komen en hij slaapt met haar. Nou, en dan gaat hij helemaal voorbij de lijnen. Dan probeert hij zijn zonde te verbergen, hè, door anderen te misleiden. Laat hij Uria komen. En denkt hij, nou, als Uria maar één nacht thuis geweest is, is dat wel geregeld met elkaar. Uria doet het niet. Vervolgens gaat hij nog verder erin. Hij pleegt een moord. Om de bedekking maar voor te zetten. Op een gegeven moment in zonde ga je voorbij dat ene punt. Het is heel bijzonder, maar de paradox is dat hoe dieper je in de zonde komt, hoe moeilijker het er is om eruit te komen. Die twee horen bij elkaar. Hoe dieper erin, hoe moeilijker eruit te komen. En dan vervolgens zien we dat Davids zonde had verstrekkende gevolgen en beïnvloedde heel veel andere mensen. David, hij nam de plek niet in die hij in moest nemen. En weet je, het mooie is, en dat is tegelijk ook het menselijke in dit verhaal, David had op elk moment kunnen stoppen. Met de zonde kun je op elk moment breken, alleen je moet daar wel de kracht voor gaan nemen. Eigenlijk moet je tegen jezelf gaan zeggen, en nou is het afgelopen, ik ga komen. Want zodra jij nog zit met die, dat wat op jou drukt, kom je niet verder. Kent u het verhaal van Johnny? Johnny en Kwak? Nee, kent u het verhaal? De kerkeraad, ze kennen het verhaal van Johnny. Zeg, mag ik vertellen? Ja? Okay. Johnny en Kwak. Johnny is een jongetje, 9 jaar oud. En Johnny heeft een droom. Hij wil graag een katapult hebben. En hij is binnenkort jarig. En hij heeft gevraagd om een Gigakat 13. Dat is een hele speciale katapult. En hij had al vaker op internet zitten zoeken, op Marktplaats had al gezien, maar hij wilde graag een original. Hadaboe. En zijn verjaardag is daar, en er komt een cadeautje. Het cadeautje wordt heel snel uitgepakt, en yes! Een Gigakat 13. Een hele secure katapult. En meteen kleren aan, naar buiten, en hij oefende met de katapult. Nou, hij schiet zich het leplazen, maar hij raakt niks. Dus hij is helemaal in zak en as. Maar op een gegeven moment denkt hij, natuurlijk, ik moet veel meer ruimte hebben om te kunnen katapulten. Ik weet niet of dat goed Nederlands is, maar u begrijpt vast wat ik bedoel. En hij denkt, dat moet anders. En hij denkt, weet je wat, ik ga naar oma. En in die middag gaan ze naar oma toe. En de Gigakat 13 mee. En inderdaad, oma heeft ruimte. Heeft een heel groot terrein achter, een groot erf achter. En daar kun je geweldig goed katapulten. Hij is weer druk aan het richten, hij heeft al wat blikjes neergezet. Nou, het wordt allemaal niks. Totdat hij ergens aan de zijkant bij zijn ogen iets waarneemt. Kwak waggelt er voorbij. Sommige mensen hebben een goudvis, anderen een hond. En oma heeft een eend en de eend heet Kwak. En hij ziet Kwak daar lopen. En op dat moment gebeurt er iets in zijn hoofd. Hij pakt zijn Gigakat 13, hij pakt een steentje en, pats, bingo, Kwak geraakt. Kwak dood. Oh, problemen. Hij draaft naar Kwak toe, pak Kwak beet en denkt, wat moet ik ermee? En hij ziet een paar hoop met stenen liggen achter in het hoek en hij draaft er naartoe. Hij kijkt om zich heen en ziet niemand. Maakt daar een hoopje stenen over Kwak heen en klaar. En hij kijkt om zich heen en dan ziet hij zijn zus. En zijn zus heeft alles gezien. Maar er wordt niks gezegd. De ochtend gaat voorbij, of de middag gaat voorbij, en ze zitten s'avonds met elkaar aan tafel. En dit is dat thuis de gewoonte bij oma, dat de kinderen om de beurt de tafel moeten afruimen. En vandaag was het de beurt van zijn zusje. En ze zitten met elkaar aan tafel. En als het dan afruimen is, zegt zijn zusje zo: oma, ik denk dat Johnny vandaag wel zin heeft om af te ruimen. En Johnny haalt de spullen bij elkaar. En als hij langs richting het aanrecht loopt, zijn zus voorbij, zegt zijn zus nog even: vergeet je kwak niet. Weet u, dat is wat zonde doet. Dat is wat zonde doet in u en mijn leven. Het gaat je beheersen. Het gaat je helemaal beheersen. En je kunt geen kant op. Hey, ik heb al gezegd, we gaan even door naar de volgende sheet, want anders kom ik zo meteen niet uit. Het verloop van de zonde is dat naarmate de zonde langer gaat duren in jouw leven, wordt het moeilijker om te breken. En dat brengt me natuurlijk wel even bij dat breken. Wat heb je nou te zeggen over hoe je met die verleiding kunt omgaan? We gaan even verder. Er zijn natuurlijk een aantal dingen die je zelf kunt doen om de verleiding te ontlopen. Het eerste wat ik opgeschreven heb, is vraag aan God in een ernstig gebed. En met ernstig bedoel ik iets waar je met je hart achter staat, hè, wat je meent. Niet iets waarvan je denkt, ik heb het netjes gebeden. Nee, echt iets wat je oprecht meent. Je te helpen uit de buurt te blijven van mensen, plaatsen en situaties die jou kunnen verleiden. Nou, heb ik wel eens een gesprek met iemand. En dan hoor ik het verhaal van, nou Peter, hè, dan praten we als mannen onder elkaar. Nou, de seks is voor mannen altijd een hot issue. Ja, dan zit ik voor de televisie en dan ben ik aan het zappen. Ja, dan zie ik allerlei dingen. Ik zei, dan zit je vast alleen voor de televisie. Ja, ik zit alleen, want mijn vrouw is al naar bed gegaan. Ik zei, mag ik je een tip geven? Als je vrouw de volgende keer weer naar bed gaat, ga dan met haar mee. Wordt misschien ook nog gezellig, wie weet. En als je dan toch niet kunt slapen, wees dan een held en zeg tegen je vrouw, hier heb je de afstandsbediening. Wil je hem even voetbal zetten en heb jij de afstandsbediening. In sommige situaties moeten we gewoon gaan handelen. Want je kunt bidden wat je wil hoor, maar ik heb nog nooit een verhaal gehoord dat er een televisie geëxplodeerd is op basis van gebed. Ik ken de verhaal niet, hetzelfde als met internet. Ja, dan... Dan ben ik aan het surfen. Oh, dat is leuk. Ja, dat is leuk. En dan kom ik altijd op dingen uit die ik beter niet kan zien. Dus, ga dan niet alleen zitten internetten. Of zet dat scherm pontificaal op de muur, dat de hele wereld kan zien waar je aan het koekeloeren bent. Want dan doen we het niet. Of zet er iets op van een filter of weet ik wat voor dingen. Als het dat je helpt. En laat dan je partner eventueel de pincode even invullen. Dan weet je die in elk geval niet, zodat je eromheen kunt zeilen. Kijk, je kan bidden wat je wil, hoor, maar die internetverbinding knalt er echt niet uit. Gaat niet gebeuren. In heel veel situaties zullen we gewoon zelf moeten handelen. Natuurlijk zijn er situaties waar gebed echt mega belangrijk is. Als het gaat om mensen en situaties waar je in kunt komen. De Heer wilt u helpen dat ik het op tijd zal zien, dat ik eromheen kan lopen. Of dat ik bepaalde mensen niet kan ontmoeten of zal ontmoeten. Ik denk dat God daarin kan voorzien. Maar in heel veel situaties zullen wij moeten acteren. En zullen wij moeten zeggen, dat doen we niet. Iets anders wat je natuurlijk kunt doen, is het woord van God bestuderen. Waarom? Omdat het woord van God ons leert wat er kan gebeuren als je te lang doorgaat. Want de Bijbel is wel eerlijk. Het verhaal van David en Batsheba is heel eerlijk. En de Bijbel laat echt zien dat als je niet op tijd stopt, dat je in grote problemen kunt lopen. En daarom ook als derde punt wat ik je mee wil geven. Kom in de openheid. Ga dingen vertellen. Ook als er dingen in je leven zijn gebeurd. Kwaad wat je aangedaan is. Weet u, laatst waren we in een situatie dat iemand naar buiten kwam met een stuk misbruik wat gebeurd was in haar leven. En daar liep ze 20 jaar mee. En 20 jaar heeft ze ermee getopt. 20 jaar. En eindelijk komt dat in de openheid. En wordt het bespreekbaar. Zodra dingen bespreekbaar worden, hoe erg het ook is, komt er wel ruimte. Zolang je het mee blijft lopen Ik weet, het is een heel, heel, heel ernstig onderwerp. En ik verwacht echt niet dat je straks in de uitnodiging daar even vlot op reageert. Dat begrijp ik 100%. Maar kom wel. Kom naar iemand van de kerkenraad toe. Of een vertrouwenspersoon die jullie gemeente daarvoor hebt. Maar ga komen. Ga dingen in de openheid brengen. Weet je, het heeft je in de macht. En als jij niet gaat komen, het bespreekbaar gaat maken, blijft het regeren. Vergeet je kwak niet. Andere man in het Bijbelverhaal, Uria. De keuze van die Uria maakt. Uria is een probleemgebied voor David. En David denkt, weet je wat, ik laat hem komen, is die een nacht thuis, probleem opgelost. Gaan we weer over tot de orde van de dag. Uria komt. Maar Uria doet niet wat David had gehoopt. Uria, die baalt op de eerste plaats als een stier dat hij thuis moet komen. Want als je dat 11e vers leest, nou dan krijgt David toch wel even een veeg uit de pan. Die mannen die kenden elkaar. En ondanks dat David koning was, waren ze wel eerlijk met elkaar. En zeiden ze wel waar het op stond. En als David dan Uria laat komen, dan snapt Uria er helemaal niks van. Wat doe ik hier? Wat moet ik hier? Dit is mijn plek niet. Want wat is zijn plek? Dat staat er dan zo ontzettend mee. Uria antwoordde, de ark en het leger van Israël en Juda zijn ondergebracht in hutten. Op het bevelhebber Joab en zijn manschappen bivakeren in het open veld. Zou ik dan naar huis gaan om te eten en te drinken en te slapen met mijn vrouw? Zo waar u leeft, dat doe ik niet. Uria wist dat hij niet thuis moest zijn. Uria wist dat zijn plek op het veld was, bij het leger. En hij gebruikt 4 argumenten daarin om dat aan te tonen. Op de eerste plaats zegt hij, de ark van God was op het slagveld. Ik vond het een hele aardige. Ik ken de enige verhaal in de Bijbel dat de ark meeging met Hofni en Pinhas, de zonen van Samuel, of van Eli. En daarna meende ik dat hij altijd bleef. Maar hier zien we dus dat de priesters meegingen om de ark richting het slagveld te brengen. De ark is het beeld van de aanwezigheid van God. Want waar de ark is, daar is God. Dus Uria zegt van, ja, met alle respect majesteit, maar God is hier niet. God is daar. En ik wil zijn op de plek waar God is. Ik wil daar zijn waar hij is. Wauw, wat mooi. En weker in de wetenschap, hè, dat die heet Uria, daar was geen Jood van geworden. Hij had dus ervaren wie God was. Hij had dingen gezien. En vanuit dat feit wilde hij op die plek zijn. Dus hij wilde zijn daar waar de ark was, waar wat God was. God was aanwezig op het slagveld, heb ik geschreven, en de koning zat thuis. Die twee hadden op dezelfde plek moeten zijn. Uria wist denk ik ook dat als God met je meeging, dat je dan succesvol kon zijn. Uria wist dat de aanwezigheid van God vrede gaf, die nergens anders te vinden was. In de strijd ervoer Uria de vrede. Weet je, ik zie dat heel vaak bij zendelingen. Als ik ergens respect voor heb, is dat voor mensen die uitgaan omdat God een roep in hun leven heeft gedaan. Weet u, dan ben ik als prediker, sta ik op dat schaaltje niet zo heel erg hoog. Maar als je echt uitgaat, huis en haard verlaat en gewoon met de Heer onderweg gaat en dan maar eens zien. We hebben een aantal mensen in onze kennissenkring die dat gedaan hebben. En als ik dan zie de bijzondere situaties die niet leuk zijn, waarin ze komen, denk ik, ik vind het wel knap als je dan doorgaat. Ik vind het dan wel knap. En weet u, in dit verhaal zien we ook dat Uria ervoer dat ondanks dat er oorlog was, de vrede van God er was. En Uria geloofde in de belofte van God. Uria kende de belofte die God had gegeven. Belofte van vrede en van voorspoed. En Uria heeft ook ervaren dat als je de zegen van God wil ervaren in je leven, en dan heb ik het niet over voorspoed, hè? Wij leggen zegen uit als voorspoed. Zegen is op de eerste plaats weten dat God er is. Dat is zegen. En dat kan bepaalde voordelen, toepassingen hebben. Maar nogmaals, het kennen van God, dat is waar het primair om gaat. En Uria wist dat als hij de zegen van God wilde ontvangen, dat hij dan op die plek moest zijn. De tweede plaats zegt hij, Israël was er, oftewel het volk was er. Iedereen die mee, die was mee. Dus Israël, het beeld van het volk was op het strijdveld. En ook in dit verhaal was dus weer de grote aanwezige, de leider van Israël. Hij was er niet. Hij nam zijn plek niet in. Een derde punt wat we kunnen leren van Uria was dat hij zegt dat Juda was op het slagveld. Juda staat voor de lofprijs. Dus de strijd van de plaats, dat was lof. Dat was Juda. En ik moest zo denken toen hij dat zo ook uittikte aan Paulus en Silas. Die gevangen worden genomen, klappen krijgen. Goed geslagen worden, echt keihard geslagen worden. En vervolgens in de binnenste kerker worden neergezet. Nou, ik weet niet wat u doet als u het zwaar en moeilijk hebt. Maar deze beide mannen gingen zingen. En die hadden het zwaar en moeilijk. Hun hele lijf deed hun pijn. De bloed en alles was erbij. En wat doen ze? Ze gaan zingen. Wauw, ik vind het knap. Als ik het moeilijk heb, ben ik zielig. Ben ik ook zo zielig. Dan denk ik, waarom ik nou? Nou, deze mannen die deden het wel even wat anders. En hetzelfde, ja, dat is eigenlijk wat de Hethiet Uria ook beleidt. Juda is op het slagveld en dat betekende dat daar dan ook de lofprijs was. En als laatste noemt Uria de Joab en hij zegt Joab is op het slagveld. Nou, Joab was de generaal, was de leider. En de leider staat voor de plannen. Dus er was een plan, er was een idee bedacht van hey, hoe gaan we die ammonieten pakken, hoe gaan we de stad inpakken, hoe gaan we daarmee om? Oftewel, Uria zegt, wat doe ik hier? Ik hoor hier niet. Wauw, ik hoor hier niet. Ik moet weg, ik moet ergens anders naartoe. David en Uria. Het is natuurlijk vandaag heel erg makkelijk van, wie zou jij willen zijn? Onze jongste dochter zou zeggen, ik ben Uria. Maar de vraag is, zijn we dat ook? De vraag is, zijn we inderdaad als een Uria en nemen we de plaats in die God van ons vraagt? Ik denk dat we van Uria een aantal dingen kunnen leren. Maar ook van David. Want ik wil op dit moment geen amen zeggen. Ik heb heel bewust met u die laatste twee versen gelezen. Wat David deed was slecht in de ogen van de Heer. En als we nou zouden stoppen, dan zouden we niet eerlijk zijn. Want God is een God van genade. En we weten dat in 2 Samuel 12 David bezoek krijgt. Nathan komt op bezoek. En Nathan heeft een verhaal over een man met schaapjes en een man met 1 schaapje. En het man met de vele schaapjes roept het schaapje. Ja, het is een beetje lastig allemaal. Er zit structuur in, maar u moet even opletten. En die man met die vele schaapjes, die rooft het ene schaapje van de man met het ene schaapje. En David, die kookt al lang op zijn troon. Want dat is onrecht. En daar had David toch wel heel veel moeite mee. En hij springt op en hij zegt dan, dat is niet eerlijk. En Nathan zegt, die man de bedu. Nathan confronteert hem met wat hij heeft gedaan. En dan zie je iets heel bijzonders. Dan zie je wat je leest in Handelingen 13 vers 22. Want wat staat daar? David is een man naar het hart van God. En waarom? Niet om wat hij deed met Bathsheba. Maar wat doet hij? Hij gaat staan, leert de Bijbel, en hij zegt, ik heb gezondigd. Oftewel, als we de plaats niet innemen die God van ons vraagt, is er altijd bij God een weg terug. Als wij eerlijk zijn. En God willen, voor de troon van God willen staan. Zeggen, heren, ik ben fout geweest. Heren, ik heb gezondigd. Laten we dat woord niet vergeten in onze Nederlandse taal. Het is een Bijbels woord. Ik heb gezondigd. Ik heb gedaan wat ik niet moest doen. Ik ben tegen u ingegaan. Ik heb me omgekeerd van wat van mij verwacht wordt. Dan is God, op het moment dat wij onze zonde belijden, een genade God. En dan vergeeft hij zonde. En dan zie je in David de man naar Gods hart. Niet om wat hij deed. Maar hij was bereid de verantwoordelijkheid te dragen. En weet u, het geheim is neem de plaats in die God van je vraagt. Dat is het grootste geheim. En dat is wat ik je vandaag mee wil geven. Maar als je voor jezelf tot de conclusie komt en zegt, Peter, ik zit heel vaak op plaatsen die niet door mij moeten worden ingenomen. Kom terug bij God. Ook vanmorgen, ga terug naar Jezus en zeg, Heere, ik heb gezondigd. En bij God is vergeving van zonde. Wat je ook hebt gedaan. Het bloed van Jezus reinigt ons van? Amen. Alle zonden. Dus God wil elke zonde vergeven, wat dat ook is. En dat kan heel ernstig zijn. Maar God vergeeft. En dan kun je komen in vrede bij God. Weet u, ik heb opgeschreven, en dat is een beetje de laatste dia. Hoe meer je ervoor kiest om God volledig te dienen en je goed wapent, hoe sneller en beter je verleidingen kunt ontmaskeren en weerstaan. Wil je toch even terugkomen op Johnny? Johnny, zijn leven was een ramp. Want die eend, hè, dat zat hem hier. Hij sliep er niet van. En die sust me elke keer op zijn dak zitten. Johnny wil wel even de boodschappen doen, hoor. Johnny had bijna de elke keer als ze bij oma waren al de vaat gedaan. En op een gegeven moment, kookpunt. Johnny denkt, dit is niet goed. Dit moet anders. Ik moet naar oma. Maar ik durf niet naar oma. Maar ik moet wel naar oma. En op een gegeven moment is het dan toch ernstig gebeurd dat Johnny de spullen oppakt en richting oma gaat. En als hij staat voor oma, en in mijn verhaal is dat zo'n echte oma met grote armen, dan komt het verhaal eruit. Oma, ik moet je wat vertellen. Ik heb kwak geraakt met de gigakaart. En het hele verhaal komt eruit. Tot en met het verhaal van de zus. En als het dan eindelijk eruit is en hij eigenlijk verwacht een draai om die oren van hem, die volgens hem wel heel erg groot zijn, gebeurt er iets heel anders. Komt oma naar hem toe. Met haar grote oma armen. En die pakt die kleine man er even beet. En die hupt hem het even. En hij krijgt toch een dikke zoen. En John ging gelukkig nog door met ademen. Maar hij snapt er niks meer van. Hij zei, oma, wat gebeurt hier? Ja, zegt oma. Ik heb alles gezien. Want toen jij kwak raakt, stond ik bij het aanrecht. En ik heb gezien hoe je om je heen keek. Toen kwak niet op zijn peentjes ging staan. En ik heb gezien hoe je kwak meenam. En achterin begroef onder de hoop met stenen. En ik heb ook gezien dat je zusje het zag. En ik heb me alleen afgevraagd hoe lang het zou duren. Tot jij eerlijk ging worden. En je zusje niet langer op je nek nam. Weet u, wat er gebeurt in jouw leven. God is altijd bij machten dat te vergeven. En als jij gaat komen en gaat zeggen, Heer, ik neem mijn plaats niet in. En je merkt in je leven dat je daardoor afdwaalt van God. Kun je komen bij hem. En wil hij gaan regeren in je leven. En zul je weer opnieuw je plaats in kunnen nemen. En kun je de zegen van God ontvangen. Kun je tot een zegen zijn. En ben je samen met God onderweg. En gaat hij je leven leiden. Ik wil graag een lied met je gaan zingen. Dat lied over hoe kom ik van zonde vrij. Lied 413 uit de bundel van opwekking. Hoe kom ik van zonde vrij? Er is maar één plek. En dat is het kruis van Jezus. En vanmorgen is dat kruis nog steeds beschikbaar. Het kruis is leeg. Jezus is opgestaan uit de dood. Hij sprak het is volbracht. En ook voor ons vanmorgen kunnen we komen bij dat kruis. Lied 413. Hoe kom ik van zonde vrij? Thank you. Vader in de hemel, almachtige God, geweldige Heere, Koning der Koningen, Heere u de Eeuwige, u de God van trouw, dank u wel voor dit lied. Heer, er is een oplossing. Heer, bij u zijn oplossingen. En ik dank u zo, Heere, voor vanmorgen. Heere, voor uw woord waarin we deze beide mannen mochten leren kennen. Heere, David aan de ene kant. Heere, zo het beeld van hoe wij, of ik, Heere, laat ik het voor mezelf houden. Heer, zo vaak met dingen omgaan. Heere, en Uria, de uitdaging. Heere, waarin we, Heere, kunnen zien hoe het ook kan. Maar ik dank u dan vooral voor het einde. Heere, als we kijken naar het leven van David. Heer, waarvan we lezen, Heer, in Handelingen 13, vers 22. Dat hij was een man naar uw hart. Heere, niet omdat hij deed wat hij deed met Bathsheba. Maar Heer, omdat hij de verantwoording nam toen Nathan kwam. En toen hij ging staan, hij zei, ik heb gezondigd. Heer, ik dank u, Heer, dat we vanmorgen, Heer, op de eerste plaats mogen leren. Dat als wij doen wat u van ons vraagt, Heer, de plaats innemen die we moeten innemen. Heer, dat ons heel veel ellende zal worden bespaard. Heer, ons heel veel problemen worden bespaard. Heer, ik geloof dat het merendeel, misschien wel 80% van de problemen waarin we zitten, Heer, we zelf veroorzaken. Maar ik dank u zo, Heer, dat u ons ook vanmorgen uitnodigt, Heer, om te komen bij u. Heer, we hebben gezegd, Heer, hoe kom ik van zonde vrij? En dat is te komen bij het kruis van Jezus. En ik dank u, Heer, dat dat kruis nog steeds van toepassing is. Heer, totdat we u zullen zien op de wolk en we voor altijd bij u zullen zijn, Heer. Tot dat moment, Heer, blijft dat kruis zijn werk doen. Heer, mogen we komen bij u, Heer. Mogen we weten, Heer, dat uw bloed alle zonden vergeeft. Heer, dat er kracht is in het bloed van het lam. Heer, dat u ons witter wil wassen dan de sneeuw. En Vader, ook vanmorgen, Heer, willen we zo eenvoudig uitnodigen. En mijn vraag aan jou is, heb je de plaats ingenomen op dit moment die God van je vraagt? Of ben je begonnen met eigen dingen in je leven? Vanmorgen kan een moment zijn in je leven, een altaar wat we willen opbouwen, een momentum waarin je zegt, ik wil stoppen en ik wil terug naar de plek die God van mij inleeft. Om een heilig leven te leven tot eer van Hem. Het is jouw leven. Jij weet waar we het over hebben. En mijn vraag aan jou vanmorgen is, ben je op de plek waar je moet zijn? Of moet je terug naar de plaats die Jezus van je vraagt? En weet je, je kunt de show heel hoog houden. En het heel mooi doen. Maar het gaat om je leven. Maar ik wil je vanmorgen uitnodigen om gewoon te gaan staan op de plaats waar je bent. Peter, ik moet terug naar die plek. Ik ben ervan afgedwaald door het leven heen, de dingen die gebeuren. Maar ik wil terug naar Jezus. En ik wil terug naar de plek die Hij van mij vraagt. Zodat ik Hem kan dienen. En ik Hem mag ervaren in mijn leven. Ik nodig je uit te gaan staan op de plek waar je bent. En wil ik heel graag voor je bidden. Vader, u kent ons hart. Heer, u weet hoe het momenteel tikt. Heer, ik dank u wel, Heer, dat u mij elke keer weer de mogelijkheid geeft terug te komen. Heer, ook voor vanmorgen. Heer, er zijn meer onder ons. Ik wil u bidden, Heer, dat u danken. Ik wil u op eerste plaats danken, Vader, Heer, dat we bij u terug kunnen komen. Heer, dat u ons behoedt en bewaren wil. Heer, dat u weet, Heer, hoe wij moeten leven om een fijn en een goed leven te hebben. Ik wil u bidden, Heer, dat we dat zullen doen in ons leven. Heer, en daarmee de plaats zullen innemen die u van ons vraagt. Heer, om ons te behoeden en te bewaren van zoveel problemen. En ik dank u, Heer, dat u op dit moment, Heer, zo, ja, Heer, door de rijen heen wil gaan. Heer, als mensen, Heer, aangeven, Heer, in hun hart. Heer, dat ze, Heer, terug moeten. Dan dank u wel, Heer, dat we mogen weten dat u de God bent die de zonde vergeeft. Heer, en dat u zo op die manier, Heer, laat zien dat u werkelijk alle macht hebt. Heer, dat u het bent die het begin en het einde in uw handen houdt. En Heer, zo bid ik u een zegen. Heer, in de naam van Jezus. Heer, wees ons zo nabij. Behoed en bewaar ons. Heer, help ons. Heer, elke keer weer. Heer, om onze gedachten, Heer, ja, in te nemen met uw Heilige Geest. En ons te wijzen, Heer, dat we een andere weg op gaan. Heer, wil ons een gevoel van onbehagen geven. Op het moment dat we de verkeerde kant op gaan. Heer, dat we ons kunnen terugtrekken, Heer. Ons kunnen omdraaien te gaan op de weg die u ons wil laten gaan. Heer, behoed en bewaar ons zo. Heer, wilt u zich bemoeien met ons leven. Heer, dat we een leven zullen leven tot eer van uw naam, tot eer van Jezus. Amen. 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 We willen met u een slotlied gaan zingen. Er wordt ook zometeen de collecte bij u opgehaald. En dat is lied 181. Jezus regeert. Amen. Wat een wonder om dat te mogen weten, Heere. Dwars door de dood werd u verhoogd. En u regeert. En u regeert tot in eeuwigheid. Heer, u regeert reeds nu. Maar Heer, er zal een moment zijn. Heer, dan zullen wij bij u zijn in uw koninkrijk. Heer, en dan zullen we u mogen zien. Dank u, Heer, voor dat heerlijke uitzicht, dat perspectief. Heer, we weten dat de tijden nog moeilijk zullen worden. Heer, zwaar zullen zijn. Heer, maar we hebben een perspectief. En dat is één keer bij u te mogen zijn. Heer, dank u wel. Heer, dat we ook met elkaar mochten zingen dat u degene bent die de zijne leidt. En Heer, dat willen we u bidden voor deze week. Heer, dank u wel, Heer, dat we weer iets mee hebben mogen nemen voor deze week. Heer, ons we kunnen richten op uw woord, kunnen doen wat u van ons vraagt. Heer, voor de nieuwe kansen die u geeft. Heer, dank u wel, Heer, dat u deze week ons wil behoeden en bewaren. We willen u zegen bidden voor de mensen die hier vandaag niet kunnen zijn. U weet de redenen. Heer, misschien is daar ziekte. Heer, hebben ze hun spullen ingepakt, zijn ze op andere plekken in deze wereld. Heer, misschien zijn er andere redenen. O Vader, willen en zegenen van deze plek, Heer, en wil u bidden, Heer, breng ze over in ons midden. Heer, wil ze behoeden en bewaren. En volk van God, zo mag ik u zegenen. U mag u zegenen met de liefde die God voor u heeft. Hij was bereid zijn zoon te geven voor u. En ik mag u zegenen omdat Jezus van u houdt. Want hij sprak in de tuin niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En ik mag je zegenen met Gods heilige geest, die we nodig hebben om die plaats elke keer opnieuw in te nemen. Om geleid te worden door God. Om gestuurd te worden door de Allerhoogste. Opdat we zullen leven tot eer van Jezus alleen. En ontvang vanmorgen niet een zegen voor deze week. Maar wees deze week ook een zegen voor de wereld om je heen. Opdat ze Jezus door u en door jou heen zullen zien. En hem groot zullen maken. Daarom ontvang een zegen en wees een zegen. En doe alles tot eer van Jezus alleen. In de naam van Jezus. Amen. Amen.